Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Stel je eens voor, wat zou er gebeuren als alle supermarkten morgen hun deuren sluiten? In de films zouden mensen gaan plunderen. Winkels zouden in brand staan. Het leger zou in moeten grijpen en de noodtoestand worden uitgeroepen. De Nokia van de premier zou overuren maken.
In de echte wereld kwamen we 2 jaar geleden dicht bij dit experiment. Toen het land in lockdown ging. Met dat coronavirus, weet je nog? Kledingwinkels, elektronicazaken, bouwmarkten. Alles moest dicht. Het OV werd grotendeels stilgelegd. Zelfs hele ministeries werden naar huis gestuurd. Maar de supermarkt, die bleef de hele dag open. Natuurlijk bleef die open.
De supermarkt is al lang geen luxe meer, maar bittere noodzaak. 70% van alles wat we dagelijks eten halen we bij de super. En het is meer dan dat. De supermarkt is als een vaderlijke hand op onze schouder. Al die duizenden schappen zijn altijd geruststellend gevuld met spullen die we kunnen betalen. En als er niemand meer op straat is, kunnen we altijd nog naar de Jumbo of Appie om de hoek. Want die blijft speciaal voor ons nog wat langer open. En toen we ons eerste baantje nodig hadden, konden we ook daar terecht.
Maar er is ook een andere kant van die supermarkt. Een kant die ze liever niet willen laten zien. Want achter die rijen kleurrijke koekjesverpakkingen, de geur van vers gebakken broodjes en jolige slogans, gaat een verborgen wereld schuil. In die wereld is de supermarkt een oppermachtige heerser die voortdurend probeert zijn macht uit te breiden. Het is een bedrijf dat oorlog voert met andere supermarkten.
Dat in Den Haag met succes strijdt tegen nieuwe regelgeving.
En dat in de boardrooms vecht om de kroon.
In deze podcast gaan we op pad in die verborgen wereld.
Ik ben Bijke Looysen.
En ik ben Tobias van der Valk.
En dit is Hoge Bomen. Een podcast over de meest invloedrijke bedrijven van ons land. In dit seizoen onderzoeken we Jumbo. Een kleine Veghelse supermarkt die in 25 jaar tijd veranderde van regionale groothandel naar een supermacht in de retail.
Ruim een half jaar lang hebben we onderzoek gedaan naar Jumbo. In deze podcast nemen we je mee in dat onderzoek. Bekijk hoe Jumbo zijn macht heeft verzameld, wat het ermee doet en op welke manier het onze levens beïnvloedt.
We gaan op zoek naar de mensen achter het bedrijf. Want wie is die familie die iedereen verraste en wat drijft hen? We spreken met boeren en distributeurs om te begrijpen waarom een deel van hen zo boos is op Jumbo. We vragen concurrenten hoe het kan dat ze zo werden verslagen door een familiesupermarkt uit een klein Brabants dorp.
We nemen een kijkje in de boardrooms waar een harde strijd om territorium wordt gevoerd. En we verkennen de duurzame beloftes die Jumbo doet. Want de impact van ons voedselsysteem op het klimaat is gigantisch. En supermarkten, die hebben de sleutel in handen om daar iets aan te doen.
Dit is aflevering 1. Een paradijs voor bromvliegen.
Meteen even boodschappen voor je doen.
Naar die Jumbo.
Dit is hoe Jumbo zichzelf graag ziet.
Vroeger had je helemaal geen Jumbo.
Ja, maar nu wel, hè?
Een vriendelijke familiesupermarkt. Waar je altijd goedkoop je boodschappen kan doen. En waar je zoveel keus hebt dat je als verstrooide huisvader of moeder af en toe sterretjes ziet. Maar waar ze je ook zo snel en vriendelijk helpen dat je lachend en helemaal warm van binnen de winkel verlaat. Jumbo vindt dat imago belangrijk. Maar echt heel belangrijk. Je zal het vast wel eens gemerkt hebben. Als jij tv kijkt, kan je niet om Jumbo heen. In 2021 besteedde Jumbo 92 miljoen euro aan commercials op de Nederlandse televisie. Het hoogste bedrag van alle Nederlandse bedrijven.
Schaatsen. En dan gaat hij op karakter.
Jumbo, trotse sponsor van onze schaatsploeg.
En sinds een aantal jaar is Jumbo ook op andere vlakken flink geld gaan steken in zijn imago. In de eigen schaats- en wielerploegen bijvoorbeeld. Of in Max Verstappen.
Samen zetten we Zandvoort op zijn kop. Max, namens de hele Jumbo-familie, heel veel succes.
En natuurlijk is Jumbo ook online overal aanwezig. Van banners en gepersonaliseerde advertenties tot allerlei eigen apps. En via Smulweb, de receptenwebsite die Jumbo eerder al overnam. Jumbo heeft zelfs een eigen populaire meidengroep gehad. Jumbo. Met dat vriendelijke imago probeert Jumbo je naar de winkel te krijgen. En dat werkt. Jumbo-winkels horen bij de drukste en best bezochte supermarkten van ons land. Maar je raadt het al, dat imago van Jumbo is maar de helft van het verhaal. Wij gaan het hebben over de marketing die je niet ziet, maar waar net zoveel geld in omgaat. En waar de effecten veel en veel groter van zijn dan je denkt.
Paprika uit Wenen, we hebben paprika uit Budapest.
Maar we hebben wel voorlopig genoeg.
Dat zeker. 2 tubes sriracha saus. Geen idee wat het verschil is, zijn echt exact hetzelfde.
We zitten hier even in de studio van BNR. En naast me zit Bijke, hoor je Bijke?
Hey.
Ja, ik heb dus best wel veel dubbele dingen in mijn voorraadkast staan. Ik koop heel veel sausjes, allemaal dubbele potjes met kruiden, heel veel chips en dat soort dingen. Hoe is dat bij jou eigenlijk?
Ik denk iets minder impuls dan bij jou. Maar ook ik stop altijd wel een paar dingen in mijn mandje die ik niet nodig heb of die ik niet van tevoren had bedacht. Ik maak wel een boodschappenlijstje. En dat is volgens mij een goed idee, want wij zijn gaan uitzoeken hoe het komt dat we allebei zoveel dingen kopen die we niet nodig hebben. En dan schrik je ook wel een beetje, want die dingen eindigen allemaal niet toevallig in ons mandje. We worden veel meer gestuurd dan we denken in de supermarkt. Een lijstje helpt dan een beetje. Maar toch ben ik wel benieuwd hoe dat dan komt en hoe het dan echt werkt. Dat we toch steeds weer die dingen opnieuw in ons mandje blijven stoppen.
Ja, zelfs als je weet dat het gebeurt.
Dat het gebeurt, ah. Ja. Eva, kunnen jullie je even introduceren allebei?
Zeker. Mijn naam is Eva van den Broek. Ik ben gedragseconoom.
Oké. Ik ben Tim den Heijer. Ik ben creatief stratege bij Brain Creatives.
We gingen praten met Tim en Eva. Tim is reclamestrateeg en werkte tientallen jaren aan grote reclamecampagnes. Ook voor supermarkten. Hij zag dat in die campagnes steeds meer gebruik werd gemaakt van kennis over menselijke zwakke plekken om extra spullen te verkopen. En Eva doet als gedragswetenschapper al jarenlang onderzoek naar hoe ons brein werkt. En samen keken ze naar al die subtiele beïnvloeding die in winkels wordt gebruikt om ons te sturen. Ze schreven daar ook een boek over en bedachten er een term bij. Het bromvliegeffect.
Het bromvliegeffect, dat betekent dat iets kleins meer invloed op je gedrag heeft dan je zou denken. Het is misschien wel iets waarvan je snapt waarom het er is. Je snapt wel waarom dat reclamebordje daar hangt, of je snapt waarom die afprijzing daar is en je denkt dat je het doorziet. Maar als je dan uiteindelijk het gaat onderzoeken, blijkt dat die invloed groter is dan je dacht.
Maar waarom bromvliegen? Tim legt het uit. Het begon allemaal op Schiphol.
Schiphol had het volgende probleem. Mannen mikten slecht bij de urinoirs daar. Dan wordt de vloer vies, dan komt de volgende man, die doet een stapje naar achter, dan wordt de vloer nog veel viezer en dan moet er worden schoongemaakt. Dan komt er zo'n geel dingetje te staan met sorry, de wc is dicht. De reizigers komen aan, kunnen de wc niet gebruiken, dat is vervelend. En het kost schoonmaakgeld. Dat hadden ze op allerlei traditionele reclame manieren kunnen oplossen. Zo'n hele mooie campagne kunnen maken met doe het voor je medereiziger. Of een grap met een piloot die heel erg precies is met zijn stuurknuppel. En dat moet jij ook zijn. Ze hadden natuurlijk traditionele economische dingen kunnen gebruiken. Ze hadden kunnen zeggen, je krijgt gewoon een boete, het kost geld als je het hier vies maakt. Al die dingen hebben ze niet gedaan. Ze hebben een vliegje in de wc-pot geschilderd en mannen gingen daar vanzelf op richten en het probleem was opgelost.
Dat ene bromvliegje in de wc-pot veranderde het gedrag van hordes mannen. Iets kleins en onopvallends dat onbewust je brein stuurt. Eva legt uit waarom je brein zo graag gebruik maakt van dat soort subtiele hints in de omgeving bij het maken van keuzes.
We zijn er heel erg op geëvolueerd om dingen zo goedkoop, energietechnisch, op te lossen. Als we een beslissing heel vaak maken, dan gaan we daarover abstraheren. Dan gaan we zeggen of denken, in dit soort situaties kun je het beste dat doen. En dat gaat niet zo bewust als ik het nu vertel. Dat is meer een evolutionair proces, waardoor wij denken, oh, als het rood is, dan zal het wel eetbaarder zijn dan wanneer het blauw is.
Ons brein is een gigantische energieverslinder. 20% van alle energie die ons lichaam gebruikt, gaat naar onze hersenen. En dus wil ons brein niet te veel energie kwijt zijn aan het maken van keuzes. Zonder dat je het doorhebt, zoekt het daarom naar subtiele hints in de omgeving of in je geheugen, die het brein snel vertellen wat de goede keuze is. Het wil als het ware shortcuts krijgen. Je hoort reclamestrateeg Tim den Heijer weer.
Maar stel je eens voor dat je zonder shortcuts, puur op de ratio, als de homo economicus, ga je de supermarkt in. Stel je staat bij de koekjes. Dat is bij mijn supermarkt. Is dat meters en meters en meters aan koekjes? Dan zou ik mijn laptop mee moeten nemen. Zou ik een spreadsheet maken. Dan zou ik eerst alle namen invoegen. Dan zou ik kijken wat is de prijs. Hoeveel calorieën heeft het? Nou, dan kan ik na een paar weken kan ik een pakje koekjes misschien uitzoeken. En dan ga ik door naar het volgende product. We kunnen alleen maar navigeren op shortcuts. Meestal zijn dat best wel slimme shortcuts. Als iedereen het eet, nou, dan ga je er waarschijnlijk niet dood van. Tenzij je een zeldzame allergie hebt.
En supermarkten zijn niet gek. Die weten ook dat de klant niet met spreadsheets naar de winkel komt. En dus plaatsen ze overal bromvliegen die ons in een bepaalde richting sturen. Die ons brein manipuleren om de door hen gewenste keuzes te maken. Alleen zijn er deze keer geen letterlijke vliegjes, zoals in de wc-pot bij Schiphol, maar andere subtiele beïnvloedingstechnieken die tot in de kleinste details onderzocht en getest zijn. Zoals het weghalen van een fles wijn, zodat het lijkt alsof meer mensen die fles gekocht hebben. Rustige muziek, waardoor je langer in de winkel blijft. De Snickers die op grijphoogte bij de kassa liggen als je je staat te vervelen. En de actiebordjes die overal om aandacht schreeuwen. Ook als de aanbiedingen erop eigenlijk helemaal niet zo voordelig zijn.
Ik denk dat er weinig winkels zijn waar zo wordt geoptimaliseerd dat elke vierkante meter steeds weer meer moet opbrengen. Om zo erg aan alle knoppen te draaien om de laatste eurocenten nog uit te halen.
Ik denk dat ze gewoon veel meer data hebben over wat welk effect heeft. Dus dat het draaien aan de knoppen ook preciezer kan dan bij een, autohandelaar.
Supermarkten weten dus dat we gevoelig zijn voor subtiele beïnvloeding. En ze spelen daar maar al te graag op in. Als we dan precies willen weten hoe ze dat het beste kunnen doen, dan bellen ze
Tim Zuidgeest, trotse papa van twee kinderen en medeoprichter van Unravel Research.
Ja, dit is weer een andere Tim dan die je net hoorde. Maar wel ook marketeer. Of nog wat preciezer, hij is neuromarketeer. Zijn bedrijf doet onderzoek naar methodes om consumenten te verleiden. En er wordt veel ingehuurd door supermarkten. Ook door Jumbo. Hij gebruikt daar hele effectieve high-tech onderzoeksmanieren voor. De belangrijkste is zogenaamd EEG-onderzoek. Een methode waarbij hersenactiviteit elektronisch gemeten kan worden.
Mensen, participanten, die komen hier in ons huiskamerlab. Nou, het heeft een hele huiskamer-vibe. En die krijgen dan een EEG-headset op. Je kan bijvoorbeeld, als je met eye-tracking dit combineert, kan je dus zien waar iemand naar kijkt en wat hij op dat moment dus emotioneel ervaart.
Oké, dat moet ik nog iets meer uitleggen. Eye-tracking is een manier om te volgen waar iemand naar kijkt. En dat combineren ze dus met EEG. Een manier om te zien hoe de hersenen daarop reageren. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zien of iemand blijer wordt van een blauwe zak chips of een rode zak chips. De methode die Zuidgeest gebruikt was een paar jaar geleden nog revolutionair. Als supermarkten toen wilden weten wat klanten van hun winkel vonden, dan vroegen ze dat gewoon aan mensen. Maar die methode is volgens neuromarketeers als Zuidgeest achterhaald. Want mensen weten vaak helemaal niet waarom ze iets hebben gekocht. En als ze het wel weten, zijn ze vaak helemaal niet eerlijk. Heb je ooit iemand horen zeggen, ik kocht die zak wokkels omdat de verpakking zo lekker felblauw was? Nee, precies. Maar nu hoeven marketeers het helemaal niet meer te vragen. Want ze kunnen het gewoon bij proefpersonen in de hersenen terugzien.
Ja, dus we zien als je in het brein kijkt, heb je die toenaderingsmotivatie. En dit is een fundamentele emotie, zou je bijna kunnen zeggen, die je ook ervaart hebt bijvoorbeeld, heel simpel gezien, echt in de en die eerste milliseconden als je iemand ziet of als je een product ziet. Maar ook net zo goed, hè, als er een leeuw is, dan heb je direct, daar moet ik van weg. Dus heb je direct die afkeermotivatie.
Als jij een headset van Tim Zuidgeest op hebt, en je vindt iets leuk of aantrekkelijk, dan ziet hij dat in grafieken en kleurtjes op zijn monitor. Er is voor Tim Zuidgeest geen verbergen. Hij kan zelfs je Tinder-matches voorspellen.
Met Tinder konden wij dus zien dat voordat iemand ging swipen, en zagen al, die toenadingsmotivatie is heel erg hoog. En zagen we ook dat diegene dus met diegene wilde matchen. Terwijl ze heel laag was, zagen we ook dat diegene werd doorgeswiped. Maar ook, en dat is natuurlijk het belangrijkste, verpakkingen bijvoorbeeld. We zien ook dat wanneer je dus een hoog verlangen richting zo'n verpakking hebt, dat die verpakkingen het ook beter doen in de supermarkt.
Oké. Dus we zijn als mensen gevoelig voor subtiele beïnvloedingstechnieken. En Jumbo weet precies wat we aantrekkelijk vinden door het onderzoek van Tim Zuidgeest. Tijd om te zien hoe dat er dan concreet uitziet. En voor dat experiment vroegen we hulp.
Ja, eigenlijk zou ik nou natuurlijk makkelijk op de fiets kunnen, omdat ik niet zoveel nodig heb. Maar omdat jullie meenemen is het wel leuk. Ja, het is een leuke week, hè? Ja.
Dat is onze stratenmaak. Ken jij hem ook? Ja, dat weet jij ook, hè?
Hello. Ik ging op pad met mijn schoonmoeder, Jolande. Ze woont in Den Dungen, een klein dorpje aan de rand van Den Bosch. En midden in het dorp ligt Maaskantje. Ja, inderdaad. Van de film.
Hey. Houdoe, nou, fijne dag.
Wat is hier? Jody, ben welkom naar Maaskantje.
Hé, hey, Henk. Ik ben mijn kipknossen vergeten, jongen.
Er wonen iets minder dan 5000 mensen in Den Dungen. En er is een lange straat met een paar winkels. Aan die straat ligt de enige supermarkt van het dorp. De Jumbo. Mijn schoonmoeder zweert bij de Jumbo.
Wat gaan we kopen vandaag eigenlijk?
Ik denk dat ik vandaag stamppot ga maken, want daar heb ik wel behoefte aan.
We wilden zien welke bromvliegen ze allemaal tegen zou komen. Reclamestratege Tim den Heijer kent alle trucs uit het boekje.
Het begint al met mandjes en karretjes. Als je een mandje of een karretje hebt, koop je gewoon meer. Hoe groter die dingen zijn, hoe meer je ook koopt. Ik weet niet of jullie wel eens in Amerika in een supermarkt zijn geweest, maar dan loop je eigenlijk een soort tractor te duwen op een gegeven moment. Maar het werkt nog steeds. Dan, als het goed is, is het even rustig in die eerste meter. Dat noemen we de decompression zone. Daar zijn mensen je ogen wennen aan het licht. En dan moet je even de kans krijgen. Daar kan je ook een groot bord neerzetten met iets wat... maar dat lezen mensen niet.
Meestal kijk ik hier of bij de groente en fruit wat ze... Dat je drie in de aanbieding hebben, maar nou heb ik toevallig een fruitschaal nog redelijk vol liggen. Dus ik hoef nou niet echt fruit bij te pakken. Dus ja, nou, normaal ga ik dan eerst even zo langs dat schap om wat banaantjes te kopen of zo nog.
En dan kom je altijd binnen bij groente en fruit. Ja, op het moment dat jij groente en fruit in je karretje hebt, moet je voorstellen, je hersens rekenen een soort gezondheidsgemiddelde van je karretje uit. Dus als het eerste wat erin gaat een zak chips zou zijn en een blik bier, dan is het gezondheidsgemiddelde heel laag. Voelt niet zo fijn. Ga niet zoveel extra dingen kopen. Als het eerste wat erin is courgette en broccoli en sla is, ziet dat karretje er heel gezond uit. En dan kan het verderop kunnen de worsten en dat soort dingen er wel bij. Nou, dat zijn principes, die hebben ook allemaal mooie namen en zo. Maar dat is geen toeval dat je overal bij groente en fruit binnenkomt.
Vaak staan in het begin ook grote bakken met aanbiedingen.
Normaal zit altijd hier, liggen altijd hier bij die bakken als je binnenkomt. Bijvoorbeeld de voorgekookte aardappels en de stamppot groenten. Maar dit,
ja, wat vind je daarvan als de indeling dan ineens anders is?
Ja, dat vind ik heel lastig. Want dat stond altijd daar. En nou, er liggen er ook helemaal andere dingen in, dat maakt niet uit. Maar ik moet heel erg wennen aan de nieuwe indeling nou. Dan zoek ik weer een beetje.
Het doorbreken van een consumentenroutine is heel gevaarlijk. Ik heb er zelf wel eens een ervaring mee gehad hoe sterk die kracht is. Ik werkte voor een koffiemerk. En ik had een campagne daarvoor gedaan. En in die periode waren de sales van het koffiemerk heel erg toegenomen. Dus ik dacht, ik ben een reclamegenie. Dit is een fantastische campagne. En toen zei ze, ja, ho, er is iets anders gebeurd in diezelfde tijd. En dat is, onze belangrijkste concurrent heeft zijn verpakking radicaal vernield. En het pure feit dat mensen niet meer op routine de concurrent konden kiezen, doorbrak dus hun trouw aan die concurrent en zette de deur wagenwijd open voor... Wij hadden dus eigenlijk tussen aanzienlijk het geluk dat wij met een sterke campagne kwamen op het moment dat die trouw afnam, omdat de routine doorbroken was. Tegelijkertijd zal elke supermarkt eens in de zoveel jaar de inrichting een klein beetje een tikkie geven. Dat opeens moet je weer zoeken waar de eieren staan om je een klein beetje uit die routine te halen, zodat je weer nieuwe categorieën gaat ontdekken misschien daar. Maar het bouwen van een routine natuurlijk ook met de vaste klantenkaart en alle gegevens die je daarvoor hebt en al je acties aankondigen met ze zijn er weer. Dat zijn ook weer routines, binnen routines. Dat is een ontzettend waardevol iets voor ze.
Het doorbreken van de routine is gevaarlijk. Maar het gebeurt dus ook bewust. Want dan ontdek je weer nieuwe dingen. En de supermarkt hoopt natuurlijk dat je die koopt.
Zo. Ja, het is ook wel een beetje de vaste stramien, hè, wat de boodschappen doen.
Dat weet ik ook niet of dezelfde route.
Ja. In principe wel, ja. Ja. Klopt wel. Ik ga wel echt overal langs, want anders ben ik bang dat ik dingen vergeet die je in je route altijd pakt. Ja.
Lekker chips.
Dat is niet wat ik wil. Die ligt verkeerd hier. Heeft iemand zich opbedacht? Oké.
Tim, kom er maar in.
De regel is eye level is buy level. Mensen kopen wat op ooghoogte staat. Er is een heel leuk onderzoek gedaan, of een test eigenlijk, waarbij ze een geliefd chipsmerk, wat op ooghoogte stond, helemaal naar beneden verplaatsten en een B- of C-merk, wat niet geliefd was, op ooghoogte zetten. Dat had een gigantische impact op de sales. Dus ja, wij reclamemakers denken dan dat we een love brand hebben gebouwd waar mensen echt omgeven. Hè? Maar als je dus door je knieën moet zakken om je love brand te pakken, dan pak je dus opeens de concurrent.
Nou wil ik hier even de appelmoes hebben. En soms van haar koop ik dan altijd wel als ze 4 potjes voor €3 hebben of zo. Meestal koop ik het gewoon de goedkoopste die er dan bij staat. En dat is dan vaak de Jumbo.
Ja, en een paar klassieke supermarkt trucs. Wat heel erg scheelt is als je iets helemaal uit het schap haalt en je legt het in een grote bak. Bij sommige producten hoeft het dan helemaal niet in de aanbieding te zijn. Het voelt alsof het in de aanbieding is. Er is wat mee, dus ik neem het mee. Dat kan heel veel invloed al hebben, dus hoe iets gepresenteerd wordt. En dan heb je dus hele mooie presentatie doet dat. Maar hele lelijke, lompe presentatie doet ook wat. Dat geeft een gevoel van aanbieding, zelfs als de prijs helemaal niet zo heel erg goed is.
Je sparen voor de mensenbijken. Wel dan, hè. Ja. Nou, totale korting €6,28.
Kijk, rijk, in de pocket.
Hè? Toch, in de pocket, hè? Je koopt jezelf nog rijk, zei je, John wel eens.
De supermarkt heeft dus een arsenaal aan trucs om ons te verleiden. En Bijke's schoonmoeder is er duidelijk niet immuun voor. Net als wij zelf, trouwens. Laurens Sloot is hoogleraar retail aan de Universiteit Groningen. Hij geldt in Nederland als dé retail-expert. En hij ziet ook dat de invloed van al die technieken op ons koopgedrag groot is.
Er zijn onderzoeken van Popeye gedaan wereldwijd. En dan komen consumenten eigenlijk de winkel in en dan worden ze geïnterviewd en dan zeggen ze, wat bent u eigenlijk van plan om te kopen? Hè? Dus welke producten, welke merken? Vervolgens gaat die consument boodschappen doen en kijken ze naar wat er daadwerkelijk in het mandje of in het karretje is beland. En dan stellen ze eigenlijk vast, zeg maar, dat meer dan de helft van de producten, ja, zijn op een of andere manier in het mandje beland. Terwijl de consument dat van tevoren nog niet kon aangeven. Dus er zit gewoon nog heel veel impulsmatig gedrag.
We vroegen ook aan gedragspsycholoog Eva van den Broek hoe groot zij het effect van al die beïnvloedingstechnieken schat.
Ik denk dat het effect groter is dan de meeste mensen denken. Ook al weet je dat het gebeurt, je doet er echt vrij weinig tegen eigenlijk. Er zijn zeer indrukwekkende filmpjes van Victor Mitz, waarin hij van tevoren voorspelt wat mensen gaan kopen tot en met de kleur van het picknickkleed. Dat is, denk ik, iets wat verdergaand dan het in de praktijk werkt. Aan de andere kant, er gaan zulke harde bedragen om in welk schap of welk kopschap, dus aan de voorkant van de supermarkt, aan de zijkant van de schappen, wat je waar neerlegt. Over elke centimeter aan schapruimte wordt geld besteed en gevochten. Dat soort dingen gebeuren niet als ze niet heel veel effect hebben. Het is een beetje een indirecte uitleg van hoeveel effect het heeft. Maar de supermarkt kan ons daadwerkelijk paaseieren verkopen. En nogal gekkere dingen.
Het is dus effectief. Het kan soms ook handig zijn dat de supermarkt ons stuurt.
Heel veel consumenten die gebruiken eigenlijk ook die supermarkt als een soort boodschappenlijstje. Ze hebben een vaste route door die winkel en dan schiet vanzelf binnen. Oh ja, ik moet ook nog koffie hebben. Oh ja, van de week krijg ik visite. Laat me even een fles rode wijn nog even kopen. Dan weet je nog niet precies welke fles rode wijn. Maar het is ook niet zo dat het daarmee een aankoop is geworden die niet nodig was.
Oké, dus al die kleine subtiele technieken sturen ons. Ongevraagd, maar soms ook wel handig. Als je nog niet hebt bedacht wat je wil eten die avond bijvoorbeeld. Maar er is ook nog een andere manier waarop supermarkten ons dagelijks leven beïnvloeden. Op een schaal die nog veel groter is. Ze beïnvloeden onze cultuur.
Wil jij een spinkop, Bart?
Ja, dat is goed.
Doe maar de goudkoppen.
Ik ben bij Jimmy en Bart. Jullie zijn goede vrienden. En we zitten hier bij jou aan de eettafel thuis, Jimmy. Want jullie zijn sinds een aantal jaar allebei fanatieke speciaalbierliefhebbers. En jullie gebruiken ervoor een app. Hoe zit dat?
Untappd is gewoon een app. Op iedere flesje staat een barcode. Die kun je inscannen en dan vind je dat biertje dus gewoon terug in die app. Daar staat heel kort uitgelegd ook wat het biertje inhoudt, welke brouwerij het is, wat je dus eigenlijk verwacht te gaan te proeven. Je kan zien wat alle andere mensen die hem ooit hebben gedronken, wat zij ervan vinden. In ieder geval de mensen die ook Untappd gebruiken. En dan kun je hem zelf inchecken en een cijfer eraan geven. Dus ja, superleuk. En nou, jij hebt natuurlijk een aantal vrienden die dat dus ook doen. Dus je ziet gewoon op een gegeven moment... Ik zit wel eens gewoon voor de grap op de app op dinsdagavond. En dan zie ik, hey, Jasper zit gewoon lekker aan een biertje. Ja, dat is wel leuk om te zien.
En hoeveel biertjes heb je al ingecheckt?
Ik heb er nu 424 uniek. En gemiddeld een 3,5. En dat is een 7, zeg maar, want het is op een schaal van 1 tot 5.
Jimmy, jij hebt jouw bierliefhebberij eigenlijk ontdekt in de supermarkt, toch?
Jazeker. Ik had op een gegeven moment, ik denk dat het een van mijn eerste biertjes was. En tot op de dag van vandaag vind ik ook nog steeds een van de beste die ik ooit heb gedronken. De Triple Carmeliet. Daar ben ik echt helemaal fan van. En ja, die kocht ik voor het eerst gewoon in een Jumbo. En zo'n kratje van 4, volgens mij kreeg ik er nog een glas bij. Die trok ik open en die was zo ontzettend lekker. En ja, die nog steeds, als ik hem ergens... Ik ben in een restaurant, dat maakt niet uit. En de kaart heeft niet zoveel interessante bieren. De Carmeliet staat er bijna altijd op en die is ook altijd goed voor mij.
En hoe was dat voor jou, Bart?
In de vriendengroep was iedereen steeds meer into speciaal bier. Werd steeds meer gedronken. Ja, en op een gegeven moment dan, ja, pak je een keer een biertje mee. Ja, want je ziet mensen in één keer met een ander biertje. Hey, wat is dat? Laat proeven. En, oh, dat is wel lekker. Ja, dan ga je er ook eentje bestellen. En dan op een geleidelijk aan kom je erachter dat het aanbod natuurlijk enorm is.
Ja, het aanbod is enorm. Maar dat was iets meer dan 5 jaar geleden nog heel anders. Je hoort Tim den Heijer weer, de reclamestrateeg.
Het bierschap was een pilschap eigenlijk. En Jumbo is gewoon ruimte gaan maken voor kleinere merken. En ook een veel grotere diversiteit van kleinere merken die allemaal verschillende biersoorten aanboden en aanbieden. En die ook nog regelmatig ververst wordt. Daar komen ook weer andere dingen. Het is ook, als ik in een andere stad ga, dan ga ik het ook wat anders vinden. Het is deels lokaal. En daarmee hebben ze eigenlijk een categorie groot gemaakt of serieus gemaakt in Nederland die dat niet was. En daarom zitten mensen iets anders te drinken op de bank. En zijn er nu mensen die, als ze in een restaurant alleen pils kunnen krijgen, een beetje geïrriteerd zijn, want die tijd is voorbij. Nou, dat is een effect van de supermarkt. Maar ik denk dat er nog een veel groter cumulatief effect is. En dat is dat supermarkten samen bepalen wat normaal is in Nederland. Wat normaal is om te eten of het normaal is om 's avonds een zak chips open te trekken. Dat kan ik niet met een tv-commercial. Een tv-commercial kan ik laten zien. Steeds meer mensen trekken 's avonds een zak chips open. Maar het feit dat zij het met z'n allen normaal maken, dat zet de norm.
Supermarkten bepalen wat wij normaal vinden. En nu hoor ik je denken, wat maakt mij het nou uit dat een groep vrienden is overgestapt van pils naar speciaal bier? Lekker belangrijk. Maar wat als we het niet over bier hadden gehad, maar over vlees? En dat de supermarkt had besloten die schapruimte te geven aan de vegaburger. En alles op alles zou zetten om die over 5 jaar populair te maken. Misschien zouden er nu dan wel veel meer vegetariërs zijn. Of wat als de supermarkt had besloten dat tropische vruchten te veel gedoe zijn? Misschien hadden we dan wel nooit stukjes kiwi of mango meegenomen op schoolreisje. Of wie weet... Misschien zijn alle chips deze winter wel oranje. Als Nederland het WK speelt. En dan kom je natuurlijk uit bij die ene vraag. Maakt het uit dat de supermarkt ons zo beïnvloedt in wat we kopen en in wat we normaal vinden als het om eten en drinken gaat? We vroegen het aan Eva.
Dit is in feite een vraag die te maken heeft met de ethiek. Is het oké als je gemanipuleerd wordt? Ja, in het algemeen zeg ik ja, als mensen weten dat ze gemanipuleerd worden, je moet dat schap toch op de een of andere manier inrichten. Dus wat doe je er tegen, zeg maar? Je kan moeilijk een bromvliegvrije supermarkt bouwen. Aan de andere kant, ik denk dat het wel relatief hard doorslaat, één bepaalde kant op. Het lijkt mij bijvoorbeeld heel ideaal als je zou kunnen kiezen, bijvoorbeeld online, tussen een supermarkt waarin de bromvliegen jou richting het goedkoopste duwen, eentje waarin de bromvliegen jou richting het gezondste duwen, en eentje waarin de bromvliegen jou richting het duurzaamste product duwen, bijvoorbeeld. Of dat je zelf een selectie kunt maken om je dus ietsje bestendiger te maken tegen de verleiding van die bromvliegen.
Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, Jumbo is een enorm bedrijf met ruim 100.000 werknemers die betaald moeten worden. En dat financieel gezond moet blijven in een extreem competitieve sector. Dat snappen wij ook. Kan je het een supermarkt kwalijk nemen dat ze net als andere bedrijven zo slim mogelijk haar producten probeert te verkopen? En winst wil maken? En we zijn er natuurlijk zelf bij als we in de supermarkt lopen. We worden gestuurd. Maar het is niet alsof Jumbo ons met een honkbak knuppel dwingt een zak chips in ons mandje te stoppen.
Klopt allemaal. Maar het punt is, de keuzes die de supermarkt maakt, die maken uit. Ze raken veel meer dan alleen onze portemonnee. De impact van al die kleine sturende supermarktbromvliegen opgeteld is totaal anders dan bij een kledingwinkel of een schoenenzaak. Want we kopen 70% van alles wat we eten daar. Dat is elke dag weer een berg aan boterhammen, bananen en chocoladekoekjes. Spullen waar we niet zonder kunnen. En die we in ons lichaam stoppen.
Jumbo heeft daarmee macht. Veel meer macht dan ze willen toegeven. Macht over onze gezondheid. Over onze eetcultuur. En over ons voedselsysteem.
De grote vraag is, wat doet het nu met die macht? En hoe wil het die in de toekomst gaan gebruiken? En wat zou er allemaal mogelijk zijn als die macht nog veel meer ingezet zou worden om de wereld te verbeteren?
Dat zoeken we uit. Maar eerst willen we snappen hoe Jumbo aan die macht gekomen is. Hoe die kleine, onbekende supermarkt uit Brabant in onwaarschijnlijk korte tijd kon groeien tot de gele reus die het nu is.
Van de winkel gaan we daarom volgende week de boardrooms in.
Iedereen dacht van, ja, wat is dat? Het is een onbetekenend groot handeltje met een paar winkeltjes daar in Veghel. Ja, een gruzelig industrieterreintje aan de periferie. Niemand nam dat serieus.
Het is gewoon heel diep ademhalen en denken, oh, dit is spannend. Want er staan er 300 ogen naar mij te kijken. En die denken niet, hé, wat ben jij een leuke gast.
En wie is die familie achter Jumbo eigenlijk?
Ik belde Frits wakker. Ik zei, beter meer eens dat ik 20 miljoen bied. Ja, zegt hij, dat is goed, joh. Regel jij het met Ton, maar zorg dat hij het binnenhaalt, want anders dan gaat het niet gezellig worden.
Dit seizoen van Hoge Bomen is een productie van onderzoekscollectief Spot on Stories en BNR. Met Wendy Beenakker als bevlogen projectbegeleider.
Onmisbare hulp bij de edit door Wesley Schouwenaars en Juri Buijs.
De muziek die je hoorde is van André Dortmond en Klaas-Peter Olijnsma.
De eindmixage is gedaan door Niels de Keukelaren.
Hulp bij de research kregen we van Anna Deems en Matthijs Smit.
Verder kregen we ongelooflijk waardevolle adviezen van Jeroen Smit, Rupert Parker Brady en Siona Houthuis.
Deze podcast kwam tot stand met hulp van financiering door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.